Gemeente, jongens en meisjes, jonge ouderen hier in de kerk of vanaf elders met ons verbonden. Namens de kerkraad mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst. Voorganger in deze dienst is dominee Hogeboom van Utrecht-West. Het schriftgedeelte dat centraal staat is 1 Samuel 17, met als thema David de Goliath. Een aantal mededelingen namens de kerkraad. Maandag 5 juli is een gebedsuur in de kerk van 7:30 tot 8:30... waar we samen willen bidden voor gezin, kerk en met datgene wat er in de wereld plaatsvindt. U bent van harte welkom. Op zondag 11 juli wordt tijdens de morgendienst de wijken 5, 6, 7 en 8 uitgenodigd. Voor de middagdiensten wijken 1, 2, 3 en 4. Aanmelden worden vrijdagavond 9 juli verzonden. Collecte, de eerste is voor de diaconie, tweede voor de kerkelijke kas, evangelisatie. En derde voor het bouwfonds. U kunt de collecte overmaken op de bekende wijze. Het is vandaag diaconale zondag. De collecte is bestemd voor stichting Interserve. Als bijdrage van de thuisfrontcommissie Annette van der Linden. Interserve is een internationale interkerkelijke zendingsorganisatie die christenprofessionals, zoals Annette, uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. We zingen nu ter inleiding op de dienst Psalm 104, vers 17. En de kerkraad wens u allen een rijke en gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 5 en daarvan vers 1 en vers 2. Neem hier mijn bange klacht ter oren. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Psalm 5, vers 1 en vers 2. Laten we nu samen met heel de kerk van over heel de wereld en de kerk van alle tijden ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen Psalm 108 vers 1. Psalm 108 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Zullen we bidden? Heer in de hemel, grote en eeuwige God, het is moeilijk om onze mond te houden. Als wij met onze psalmen tot u naderen, omdat we zo lang hebben moeten zwijgen. Heer, dan zouden we niets anders willen dan alleen maar praten en zingen. Van uw goedheid en van uw trouw, omdat het weer kan, omdat het weer mag. Maar Heere God, wij praten al zoveel. En wij praten al zo graag. En wij praten zo makkelijk over uw woorden heen. En daarom bidden we u, maak ons stil deze middag. Dat we uw woorden horen. Om daarna met des te meer geestdrift u te antwoorden. In geloof en in vertrouwen. Heere, geef dat aan en ieder van ons. U kent ons. U weet hoe we tegenover u staan. U weet, als we vol verlangen naar de kerk zijn gekomen of de livestream hebben ingeschakeld. U weet het. Als we het doen uit gewoonte en eigenlijk niet meer goed weten waarom. U weet het. Als we zo te vechten hebben met u vanwege dat wat ons overkomt. U weet het. Als het zo stil is geworden tussen u en ons. Omdat we u met wat voor reden dan ook zijn kwijtgeraakt. Heere God, wij brengen elkaar voor uw genadetroon. En we kijken naar elkaar. En we kijken naar ons eigen hart. En bidden, Heere, open uw woord en zend uw geest. Zodat het zaad van uw evangelie wordt gezaaid. Zodat het vruchten draagt, veel vrucht. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Dat wij voor het eerst of opnieuw mogen ontdekken hoe heerlijk het is. Om te leven naar u toe, tot uw eer. Om u te volgen, om al het oude achter ons te laten. Heere God, dat is spannend en dat is eng. En dat betekent onze dood. Maar schenk uw geest dat wij het leven in uw nieuwe wereld mogen vinden. En steeds meer en meer mogen ontdekken. Hoe het is om te leven met u. Heere God, zegen daartoe de verkondiging van uw woord. Zegen als we zingen, dat we met heel ons hart mogen antwoorden op wat u ons in uw belofte aanbiedt. Wees nabij bij het geven van onze gaven. Wees nabij hier in de kerk, bij iedereen die thuis of op vakantie of waar dan ook op de wereld maar met ons meekijkt of meeluistert. Heere, zegen ons, maar zorg boven alles dat uw eigen grote en heerlijke naam wordt geloofd en geprezen deze middag. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we het woord van de Heere gaan lezen. We lezen vanmiddag 1 Samuel 17 en dat lezen we in zijn geheel. 1 Samuel 17 vanaf vers 1. 1 Samuel 17 vers 1, daar lezen we Gods heilige en onfeilbare woord aldus. De Filistijnen verzamelden hun legers ten strijde en verzamelden zich in Socho dat Juda toebehoort. Zij sloegen hun kamp op tussen Socho en Azeka in Efes-Damim. Maar Saul en de mannen van Israël verzamelden zich en sloegen hun kamp op in het Eikendal. Vervolgens stelden zij zich tegenover de Filistijnen op voor de strijd. De Filistijnen stonden op een berg aan de overzijde en de Israëlieten stonden op een berg aan deze zijde en de vallei lag tussen hen in. Toen kwam er een kampvechter tevoorschijn uit het leger van de Filistijnen. Zijn naam was Goliath uit Gat. Zijn lengte was 6 el en een span. Hij had een bronzen helm op zijn hoofd, een geschubd harnas. Het gewicht van het harnas was 5000 sikkel brons. Hij droeg een bronzen scheenplaat boven zijn voeten en een bronzen werpspies op zijn schouders. De schacht van zijn speer was als een weversboom en de punt van zijn speer was van 600 sikkel ijzer. En de schilddrager ging voor hem uit. Hij stond daar en riep de gelederen van Israël toe. Hij zei tegen hen, waarom zou u uittrekken? Om u op te stellen voor de strijd. Ben ik niet een Filistijn en bent u geen dienaren van Saul? Kies een man uit die naar mij toekomt. Als hij met mij vecht en mij kan verslaan, zullen wij u tot slaven zijn. Maar als ik hem overwin en hem versla, zult u ons tot slaven zijn en ons dienen. Verder zei de Filistijn, heden hoon ik de gelederen van Israël. Geef mij een man om samen te vechten. Toen Saul en heel Israël deze woorden van de Filistijn hoorden, waren zij ontsteld en werden zeer bevreesd. David nu was de zoon van die man uit Efrata, uit Bethlehem Juda, van wie de naam Isaï was, en die 8 zonen had. In de dagen van Saul was deze al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. De 3 oudste zonen van Isaï gingen op weg. Ze volgden Saul ten strijde. De namen van zijn 3 zoons die ten strijde trokken waren Eliab, de eerstgeborene, zijn 2e Abinadab en de 3e Samma. David was de jongste en de 3 oudste waren Saul gevolgd. Maar David keerde telkens van Saul terug om in Bethlehem de schapen van zijn vader te weiden. De Filistijn kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren. Zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. En Isaï zei tegen zijn zoon David, neem toch voor je broers een eva van dit geroosterd koren en deze 10 broden en breng ze snel bij je broers in het leger. En breng deze 10 melkkazen naar de bevelhebber over 1000 en bezoek je broers om te zien of het goed met hen gaat. En neem een levensteken van hen mee terug. Saul en zij en alle mannen van Israël zijn in het eikendal in strijd gewikkeld met de Filistijnen. Toen stond David 's morgens vroeg op. Hij liet de schapen bij een hoeder, nam het voedsel en ging op weg zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij het wagenkamp aan toen het leger uittrok naar de gevechtslinie en men het ten strijde riep. Vervolgens stelden de Israëlieten en Filistijnen zich op, gevechtslinie tegenover gevechtslinie. David liet zijn bagage onder de hoede van de bewaker van de bagage en snelde naar de gevechtslinie. Daar aangekomen vroeg hij zijn broers naar hun welstand. Terwijl hij met hen sprak, zie je, de kampvechter kwam eraan. Zijn naam was Goliath, een Filistijn uit Gat, uit de gelederen van de Filistijnen. Hij sprak dezelfde woorden en David hoorde ze. Toen de mannen van Israël die man zagen, vluchtten ze alle voor hem weg en waren zeer bevreesd. De mannen van Israël zeiden, hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven en hem het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men deze man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord, zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab zijn oudste broer hem tot die man hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei, waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David, wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden en het volk gaf hem weer antwoord als de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David, je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul, uw dienaar weidde de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde hem uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David, de Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen, de Heere zij met je. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een harnas aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Hij nam zijn staf in zijn hand, koos voor zich 5 gladde stenen uit de beek, legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Zo naderde hij tot de Filistijn. Filistijn kwam gaandeweg dichterbij en David, bij David en de man die zijn schild droeg, liep voor hem uit. Toen de Filistijn opkeek en David zag, verachtte hij hem, want hij was nog maar een jongen, rossig en knap van uiterlijk. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond, dat je met stokken naar mij toe komt? En de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees en de vogels in de lucht geven aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer, met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van David, die u gehoond hebt. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde. En heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam, David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam er een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn voorhoofd, zodat de steen in zijn voorhoofd drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren en ging bij de Filistijn staan, nam diens zwaard, trok het uit de schede en doodde hem en hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. Toen stonden de mannen van Israël en Juda op, juichten en achtervolgden de Filistijnen tot waar u bij de vallei komt en tot bij de poorten van Ekron. Filistijnen vielen dodelijk gewond op de weg van Saaraim tot aan Gat en tot aan Ekron. Daarna keerden de Israëlieten terug van de felle achtervolging van de Filistijnen en ze plunderden hun legerkamp. David nam het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem, maar diens wapens legde hij in zijn tent. Toen Saul David het kamp uit zag gaan, de Filistijn tegemoet, zei hij tegen Abner, de bevelhebber van het leger, van wie is deze jongeman een zoon, Abner? Abner zei zo, waar u leeft, koning, ik weet het niet. Koning zei, vraagt u het, van wie deze jongeman een zoon is? Toen David terugkeerde van het verslaan van de Filistijn, nam Abner hem mee en bracht hem bij Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zei tegen hem, van wie ben jij een zoon, jongeman? En David zei, ik ben een zoon van uw dienaar Isaï, de Bethlehemiet. Tot zover het woord van God, het evangelie, voor deze middag. Laten we, voordat we over deze woorden nadenken, nog met elkaar gaan zingen, Psalm 2... En daarvan het eerste vers, Psalm 2, vers 1. Gemeente, ik wil een aantal momenten uit dit hoofdstuk eruit lichten. Maar volgens mij concentreert het zich op vers 45, de woorden van David tegen Goliath. Dat vers wil ik nog een keer met u lezen. 1 Samuel 17, vers 45. David zei tegen de Filistijn: u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u gehoond hebt. Gemeente van Christus, er zijn veel kleine mensen. En dat bedoel ik dan vanmiddag even niet letterlijk, maar figuurlijk. Mensen die niet in de politiek zitten en het land besturen. Mensen die geen YouTube-kanaal hebben om als influencer jongeren of ouderen te beïnvloeden. Gewone mensen die werken voor een baas. Gewone mensen die hun leven hebben. Een leven dat vaak wordt bepaald door veel grotere mensen. Maar die kleine mensen heb je volgens mij in twee soorten. Aan de ene kant zijn de kleine mensen die heel graag grote mensen hadden willen zijn. Dat zijn de mensen die op uw werk het liefst roddelen over de mensen die boven u staan. Op het moment dat die hoge geplaatsten er zijn, dan hoor je ze niet. En knikken ze misschien wel ja en amen. Maar als ze er niet zijn, dan praten ze over hen. Waarom? Omdat ze maar wat graag zelf op die positie zouden zitten. Kleine mensen die graag groot willen zijn. Aan de andere kant zijn er kleine mensen. Je komt ze ook in de gemeente tegen. Kleine mensen die volkomen tevreden zijn met de plek die ze hebben. Die soms ook een beetje moeten lachen om al het gedoe van de grote mensen die zich aanstellen en belangrijk voordoen. Mensen die tevreden zijn met de plek die ze van de Heere God hebben gekregen op deze aarde. Wij lezen vanmiddag over een jonge man. Zo noemt Psalm steeds David. Een jonge man. Een kleine man. En David is zo'n mens die klein is, maar volkomen tevreden met de plek die hij gekregen heeft. Zullen we naar hem kijken? Om, als de Heer het geeft, ook net zo klein te zijn als hij. En net zo naar de wereld te kijken zoals deze kleine David. Het eerste wat dan opvalt, althans de eerste, maar het eerste wat ik onder uw aandacht wil brengen, is dat de soldaten van Israël David bij Saul brengen, maar dat er nergens staat dat David dat heeft gevraagd. Ja, dus David wordt door zijn vader met het lunchpakket van zijn broers naar het leger gestuurd, moet hij 25 kilometer lopen. Ga jij even brood brengen bij je broers en vraag dan hoe het met ze gaat. Meer mag die niet. Groter is die niet. En dan komt hij daar. En dan ziet hij wat er gebeurt met die machtige reus Goliath. Die staat daar te tieren en te vloeken. En dan komt hij op een gegeven moment bij Saul terecht. Maar er staat nergens dat David daarna solliciteert en zegt: oh, nou, dit kan ik wel, laat mij het maar doen. Wat er staat, is dat David verbaasd is. Leest u maar even mee. Vers 25. De mannen van Israël zeiden: hebt u die man wel gezien die gekomen is? Want hij is gekomen om Israël te honen. De koning zal de man die hem verslaat grote rijkdom schenken. Dus je krijgt veel geld. Hij zal hem zijn dochter tot vrouw geven. Dus je mag trouwen met de dochter van Saul. En het huis van zijn vader vrijstellen van lasten in Israël. Dus je hele familie hoeft geen belasting meer te betalen. En wat zegt David dan? Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? David is heel erg verbaasd. Dus je krijgt geld, je krijgt een vrouw en je krijgt belastingvrijstelling. En er staat daarna dat hij nog eens een keer bij andere mensen gaat vragen of dat wel echt klopt. David vindt de prijs die Saul op Goliath heeft gezet nogal belachelijk. Dat slaat toch nergens op? Dat is veel te veel, dat is veel te machtig. Waarom dan? Nou, hij zegt het erbij. Wat zal men deze man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Als je met hem vecht, dan krijg je zoveel. Maar hebben jullie wel goed gekeken? Dat is een Filistijn hoor. En hij zegt het erbij, het is een onbesneden Filistijn. En daarmee is voor David alles gezegd. Onbesneden, dat betekent dat hij niet behoort tot het verbond van God met Israël. En als je niet behoort tot het verbond van God met Israël, ja, dan ben je dus niet zoveel. God van Israël is de schepper van hemel en aarde. En hij is naar zijn volk, naar dat slavenvolk toegekomen en heeft gezegd, ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. Dat betekent dat jullie mij dienen en niet de afgoden. En dat betekent dat ik voor jullie zorg in deze woestijn en dat ik je door deze woestijn heen naar het beloofde land Kanaan breng. Daar, in het land van melk en honing, mag je leven in vrijheid. Want dat stukje land zal weer een klein paradijs worden, waar ik, de schepper, woon met mijn mensen en waar alles goed is. Dat is besneden zijn. Dat is kind van het verbond zijn. Maar wie niet besneden is, die hoort niet bij de machtige bescherming van die schepper van hemel en aarde. Die gaat over deze wereld zonder God en daarom zonder belofte en daarom zonder bescherming, zonder genade. Zonder genade. Dan kom je toch nergens? Dus. En even voor de goede orde. Er staat in onze vertaling, wie is deze onbesneden Filistijn wel? Maar dat staat er eigenlijk niet. Wie is deze Filistijn met een voorhuid? Zegt David. Hij heeft dus een geslachtsdeel dat nog een voorhuid heeft. Wat doet David? Hij reduceert die machtige reus tot zijn geslachtsdeel. En u heeft denk ik wel gehoord hoe die machtige reus is beschreven. En met dat schild dat hij aan heeft, die spies die hij heeft. En er zit een ijzeren punt aan. Het is de overgang van de bronstijd naar de ijzertijd. Dus het is mega modern wapentuig. Die punt die weegt 5 tot 6 kilo. Het wordt uitgebreid beschreven. Dus wij keken aan het begin van het hoofdstuk eventjes met de ogen van Saul, van Eliab, van dat hele volk. En we zagen een machtige reus. En je doet in gedachten een stapje achteruit. En nu worden we meegenomen met de ogen van David. En we doen een stapje vooruit. En we zien wat het is. Het is een Filistijn met een voorhuid. Een lul Filistijn. Meer is het niet. Vergeef me de uitdrukking. Maar dat is wat David doet. Hij reduceert deze goddeloze grote reus. En maakt hem belachelijk tot wat hij is. En nou kunt u zeggen, is dat nou kanseltaal? Nou, dat zegt Eliab ook. Die zegt tegen David, wat heb jij nou voor grote mond, joh? Moet je zulke taal uitslaan? Doe eens even serieus, jongen. Eliab. Die wordt boos op zijn kleine broertje. Eliab. Dat is een machtig grote kerel. Toen Samuel hem zag voor het eerst, toen dacht hij, wow, dit moet de nieuwe koning van Israël zijn. Want alleen deze kerel kan Filistijnen aan. Maar deze Eliab staat elke keer als hij die reus ziet te trillen op zijn benen. Want Eliab is een serieuze soldaat. En die meet de krachten van Goliath met zijn eigen krachten. En dat doet Saul ook. Saul was ook een grote kerel. Een machtige aanvoerder. Maar hij heeft zijn krachten vergeleken met die van Goliath. En van Saul lezen we als allereerste dat hij op zijn benen staat te trillen. Maar gemeente, hebt u door wat daar dan gebeurt? Eliab, die wordt kwaad op David. Waarom? Nou ja, weet u, dat hebben wij toch ook wel eens. Je weet dat je eigenlijk een taak of een verantwoordelijkheid hebt. Maar je durft het niet aan, je kunt het niet aan of je wilt het niet aan. En dat geeft frustratie. En op wie reageer je dat af? Meestal niet op de mensen op wie je dat zou moeten afreageren. Maar op je kinderen of zo. Weet je wel, dan heb je op je werk ben je nare aanvaringen gehad en je komt thuis. Op je werk heb je niks gezegd, je komt thuis en je zit aan het eten met de brommen tegen je kinderen. Nou, dat is Eliab. Hij moest verantwoordelijkheid nemen, samen met Saul, om het volk bij de hand te nemen en het te bevrijden. Maar hij kan het niet, hij durft het niet, hij wil het niet. Omdat hij kijkt en ziet en vergelijkt, omdat hij een krijgsman is en wil vechten met die Goliath met zijn eigen wapens. En dan weet hij, ik verlies het. Maar David kijkt anders. David kijkt met andere ogen. En dat is een wonder. Want als Saul niet durft te vechten, als Eliab het niet wil, dan dreigt alles in elkaar te storten. Dit is het beloofde land. Maar als er geen koning is die voor het volk kan zorgen, als er geen herder is die de kudde op sleeptouw kan nemen, dan raakt dat volk verdwaald als schapen die geen herder hebben. Dat is wat hier op het spel staat. Hebben wij iemand die ons meeneemt? In Gods naam, want Saul is de Messias, Saul is de gezalfde. In Gods naam moet hij zorgen dat het volk in vrijheid leeft. Het enige volk dat werkelijk in vrijheid kan leven, het volk van God. Maar dat ligt hier allemaal in puin, want hij staat te trillen als een rietje. En Eliab die kaffert zijn broertje uit. Ziet u? Ziet u wat er gebeurt als David Goliath reduceert tot zijn geslachtsdeel? Dan leren wij kijken met andere ogen. Met de ogen van die kleine jongen. Die niet kijkt naar een pantser of een speer met een punt van 5-6 kilo ijzer. Maar die kijkt met de ogen van Gods woord. Het is een Filistijn. Hij hoort niet bij het verbond met God. Soms, gemeente, moeten wij straattaal spreken. Als wij de zonde in de ogen kijken. Want Christus heeft overwonnen. En wij zijn zo vaak als Eliab en als Saul. Wij kijken het kwaad in de ogen en wij worden bang. En wij willen het bevechten met zijn eigen wapens. We moeten als gereformeerde gezinten assertiever zijn. We moeten onze stem in het politiek en weet ik waar allemaal laten horen. Vechten met de vijand, met gelijke wapens. We staan te trillen op onze benen. Maar David kijkt anders. Met ogen die geleerd zijn door Gods verbond en Gods woord. Ja, hij zegt, wat is de prijs die Saul je geeft als je deze man verslaat? Dat is toch belachelijk. Gemeente, hoe kijkt u naar de zonde? Met de ogen van Saul en Eliab? Dat is natuurlijk, en ik heb het net zo goed, is in deze tijd natuurlijk wel heel gebruikelijk om in de krant of waar dan ook na te denken over hoe gaat het verder na coronatijd. En heel vaak beginnen we dan met ik ben bang dat. En dat heb ik ook. Want dat is onze menselijke reactie, denk ik. Maar David kijkt met andere ogen en dat kan dus blijkbaar. En blijkbaar is er dus iemand die dat volk op sleeptouw neemt. Blijkbaar is er een andere Messias. Want David is ook gezalfd. En hij gaat naar Saul. Even voor de goede orde. Die angst van Saul en van Eliab, hè, dat is volgens mij ongeloof. Zij willen met Goliath vechten op het niveau van de reus. Zij spelen het spel met Goliath. En op Goliaths voorwaarden. Maar er zit wel een moment van waarheid in. Namelijk dat Saul en Eliab beseffen wat er op het spel staat. Dat die brallende reus misschien niks voorstelt, dat het een lege huls is, maar dat hij zich wel heel groot maakt. Dat hij zich opblaast. Dat is de zonde. De zonde is niets, want de zonde is niet gemaakt. De zonde parasiteert op het goede van Gods schepping. Maar die zonde blaast zich op en maakt zich heel groot. In de roman Insula Dei van Nesquio heb je een man en die heet Flip en die vertelt over vroeger. Hij vertelt dat hij op reis was en dat hij zo genoot van waar hij was, dat hij aan zijn vrouw een briefje schreef, doe me nog even 10 gulden, Nesquio 1908, hè? Doe me nog even 10 gulden, dan blijf ik nog een weekje langer. En naar zijn werk schreef hij een briefje, ik kom de komende week ook nog niet. Maar zijn vrouw was uitgerekend en was bij haar ouders in Amsterdam. En zij schrijft hem een heel lief briefje terug. En jaren later is die Flip dus met een vriend aan het praten en zegt, ik heb het in mijn leven verzuimd. En niet zomaar wat verzuimd, ik heb alles verzuimd en onrecht gedaan om niets, om een waan. Ik heb mijn vrouw in dat kraambed laten zitten. Waarom? Omdat ik overvallen werd door die schoonheid van de natuur hier in Zeeland. En omdat ik dacht, hier moet ik blijven, hier word ik geïnspireerd. Ik heb haar met ons kind gewoon laten zitten. Waarvoor? Voor een waan. En wat zegt zijn gesprekspartner dan? Maar Flip, valt er iets anders te beleven in het leven dan een waan? Valt er in dit leven iets anders te beleven dan een waan? Goliath blaast zich op. Hij maakt zich groot en indrukwekkend. Uiteindelijk stelt het niets voor. Maar het is wel heel groot. Gemeente, laten wij aan de ene kant de zonde mogen uitlachen, laten we aan de andere kant de zonde niet onderschatten. Alsof wij zelf de zonde hebben overwonnen. Alsof we als kerk niet leven van Pasen. Maar Jezus de zonde heeft overwonnen, die Toen hij in de hof van Gethsemane het kwaad in de ogen zag, bloedig zweet heeft uitgeperst. Dat is het waarheidsmoment in de angst van Saul en Eliab. Want wij kunnen in de kerk te makkelijk weten wat de oplossing is voor alle problemen. De een zegt, we moeten het houden bij de oude waarheid, want daarmee houden we de kerk vol. En de ander zegt, we moeten mee met de tijd, want dan houden we de jeugd erbij. Alsof wij weten wat er gebeuren moet. Alsof de zonde niet zo ontzettend groot is, dat wij zelf haar nooit aan zullen kunnen. Hebt u dat, gemeente? Dus aan de ene kant, die grote reus die door David belachelijk wordt gemaakt, kunnen lachen om de zonde, omdat de zonde en de duivel zijn overwonnen. En je ze dus niet groter mag maken dan ze zijn. En aan de andere kant wel weten wat er op het spel staat. Dat die zonde, die lege huls, die waan zich zo groot maakt, dat hij met zijn gebrouw en met zijn gebrul heel de politiek, heel de economie, heel de wereld vult. En dat wij door die waan behekst, wat ons dierbaar zou moeten zijn, zomaar achterlaten. David en Saul. En dan wordt David dus bij Saul gebracht. En zegt hij, laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. En dan opnieuw. Dan kijkt Saul als een krijgsman en die ziet daar een kereltje staan. Hij zegt, David, dat moet je niet doen. Dat gaat niet werken. En dan gebeurt denk ik het wonderlijkste van dit hoofdstuk. David gaat vertellen waarom die geschikt is, als een soort sollicitatiegesprek. Toen zei David, uw dienaar weide de schapen, 34 als u meeleest. Uw dienaar weide de schapen van zijn vader. En kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna. Sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. Dat is mooi, hè? Dan zie je natuurlijk die David die zijn schapen en zijn lammetjes bewaakt. Een leeuw en een beer en David durft ze aan. Wie niet groot en wie niet sterk is, moet slim zijn. En deze herdersjongen, die is slim. Nou, dat zit er wel in. Maar er zit nog iets anders in. Want David vecht niet zomaar met een leeuw en met een beer. Hij vecht niet met een beer om te laten zien dat hij die beer kan verslaan. Hij vecht met die beer omdat dat beest een lammetje in zijn poot heeft. Of tussen zijn kaken. Hij vecht met die beer om dat lam te bevrijden. Dat is een koning. Een koning zorgt voor de veiligheid van zijn mens. En David weet wat het is om te vechten voor de veiligheid van mensen. Zoals hij weet dat hij zelf veilig is voor de mensen. Kijk maar. Zo zal deze onbesneden, komt hij weer, zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Nee, Saul, niet ik heb die beer en die leeuw verslagen. De Heere heeft mij gered uit de handen van de leeuw en van de beer. Ik ben als een lammetje in de handen van God. En daarom weet ik dat ik Goliath aan kan. Niet omdat ik me bewezen heb als krijgsheld, maar omdat God zich bewezen heeft als een herder van schapen. Hebt u dat? David kijkt dus niet naar zijn ervaring. David kijkt naar de ervaring met God. Kunt u dat in je leven? Dat je het evangelie hoort van Goede Vrijdag en van Pasen? Dat je ziet hoe groot en hoe machtig God is. Dat Hij u en jou aan het kruis bevrijdt uit de kaken van de dood en van de hel. En dat je zegt, maar als dat mijn God is, dan hoef ik niet meer bang te zijn voor al die Goliaths van deze wereld. Maar ondertussen is David wel heel boos. Want hij is nu de eerste die de naam van de Heere noemt. Dus het hele hoofdstuk, het is een lang hoofdstuk, we hebben er lang over gedaan om het te lezen. Het hele hoofdstuk is de naam van de Heere nog niet voorgekomen. En David zegt, koning, weet u wat er hier op het spel staat? Die Goliath heeft God gehoond. Dat had hij helemaal niet gedaan. Die Goliath heeft God niet genoemd. Goliath heeft alleen maar gezegd, stuur nou maar een soldaat. En Goliath had er niet mee gerekend dat er ook maar iemand zou zijn van het volk van Israël. Goliath had er überhaupt geen rekening mee gehouden dat die God van Israël hen zou bevrijden. Hij houdt er zo erg geen rekening mee dat hij het helemaal niet nodig vindt om de naam van God te noemen. En David zegt, dat is het hele eiereten hier. Dat die reus God staat te lasteren door God niet te noemen. Ik weet niet wat erger is. Vloeken of God gewoon verzwijgen. Omdat je hem niet nodig hebt in je dagelijks leven. Omdat je niet zou weten wat geloof en God aan je leven zouden toevoegen. David zegt, hij heeft God gelasterd. De God die mij heeft bevrijd van de leeuw en van de beer. Uw dienaar heeft zowel de leeuw als de beer verslagen. Zo zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen. Omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. De Heere die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft. En uit de klauwen van de beer. Die zal mij redden uit de hand van de Filistijn. Toen zei Saul tegen David, ga heen. De Heere zij met je. Dus Saul is door David op een idee gebracht. Want nu noemt Saul de naam van de Heere ook, voor het eerst. De Heere zij met je. Nou ja, en dan krijgt hij die wapenrusting van Saul en die past hem helemaal niet. En dan heb je een moment, dat is wel heel apart. Dan gaat David dus zoeken naar die steentjes voor zijn slinger. Maar dat gaat hij zoeken bij de beek. Waar stroomt die beek? Ja, beneden in het dal. Moet je je voorstellen, hè? Aan de ene kant het leger van de Filistijnen. Aan de andere kant het leger van Israël. En dan loopt die jongen een heuvel af. En die loopt daar zo'n beetje te zoeken naar steentjes. Alsof er niks aan de hand is. En dat is het ook niet. Dat is het ook niet. Want hij is als een lam dat weet dat hij veilig is in de armen van zijn Heer. En daarom is die onbeschermde knaap daar gewoon in het dal aan het zoeken, in het water, pakt een steentje, nee deze niet. Die moet het zijn. En bergt hem in zijn tas. Gemeente, is dat uw leven? Dat je met die ogen van David hebt leren kijken. En weet, ik heb een herder die voor mij heeft gevochten aan het kruis. En daarom kan ik naïef, maar dan wel gelovig naïef, tussen de linies door, naar het avondmaal. Om dat brood op te rapen, dat brood van Gods verbond. Terwijl mijn geweten me aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. God, om de verdiensten van Christus naar mij kijkt, evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. Ik weet Gods blik, Gods herderlijke blik op mijn ogen. En daarom ga ik in dat dal, tussen alle vijanden in, maar gewoon op zoek naar de beloften van God. Naar die steentjes in zijn woord, naar die steentjes in de sacramenten, naar die steentjes in het dagelijks leven. Die momenten waar ik zie en waar ik hoor, God is mijn herder. Nou ja, gemeente, als dat je leven is, dan is het verder niet zo interessant meer. Want dat gevecht tussen David en Goliath, dat is korter dan de hele beschrijving van de wapenuitrusting van Saul. Dat moet nog even vermeld worden, maar dat is niet meer het belangrijkste. De kern van deze geschiedenis, dat is niet het gevecht. De kern is dat er een nieuwe koning opstaat. Dat die gezalfde David een Messias, een waarlijke Messias is. Want hij is een herder die zijn volk bevrijdt uit de klauwen van Goliath. Hij is een herder die ziet waar het op aankomt. Gemeente, wij zijn niet alleen op deze aarde. Wij hebben een Heere, wij hebben een koning, wij hebben een herder die zijn leven voor ons heeft gegeven. Wij zijn veilig in zijn armen. Ja, de zonde moet je niet onderschatten. En ja, de zonde is Gode zij dank overwonnen. David en Goliath. Die kleine David en die grote Goliath. Dit is niet het verhaal van wie niet groot is, moet maar slim zijn. Tegenover het geweld staat hier niet de list, maar tegenover het geweld staat de werkelijke kracht. Vergis u niet, gemeente, er zijn best wel een hoop boekjes, ook Amerikaanse boekjes, die zoeken naar wat was nou de slimmigheid van David. De een zegt, ja, door dat harnas en een steentje er tegenaan kan die reus niet meer lopen. Een ander zegt, ja, hij had een soort oogziekte, want hij zegt, je komt met stokken op mij af, terwijl David maar één stok had. Dus hij was bijziend of zo. Weet je wel, ja, David is gewoon de slimste. Nou, dat zal hem misschien ook wel. Maar dat is niet wat er op het spel staat. Wat op het spel staat is, hoe kijk je als klein mens in deze machtige, zondige wereld, kijk je met de ogen van Gods verbond? Of speel je het spel net als Saul, volgens de spelregels van Goliath? Tegenover het geweld staat hier niet de list, maar werkelijke kracht, namelijk het vertrouwen dat mijn herder wint. Want David zegt tegen de Filistijn, kom, u komt naar mij toe met een zwaard, met een speer, met een werpsvies, maar ik kom naar u toe in de naam van de Heere van de legermachten, de God van de gelederen van Israël, die u hebt gehoond. Dat kleine mannetje velt een oordeel over Goliath. Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren. En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven. Daar wordt die koning ook nog een profeet. Goliath, wie jij bent kan me niet zoveel schelen. Maar ik wil dat heel dat volk weet dat er een Heere in de hemel is. En dat hij voor ons vecht. Gemeente, hebt u het door? De strijd is niet van de gemeente van Veenendaal-Opnieuw. De strijd om deze wereld is van de Heere. En die is al lang gestreden. En de overwinning is behaald. Dit verhaal is niet het verhaal van het zwakke en het kleine dat door list overwint. Tegenover het geweld staat niet de list, maar de werkelijke kracht, het vertrouwen op Gods woord. Tegenover de overmacht staat niet de slimheid, maar de wijsheid waarvan de vreze des Heren het begin is. Tegenover het duister van de zonde staat de overgave van de Heer Jezus. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zo komt hier bij David en straks aan het kruis de koning openbaar. Een die rekent met en vertrouwt op de koning der koningen. Er is een herder, gemeente. Wij hebben een herder. Dat is het evangelie voor deze middag. Een herder die niet brult, maar die weet dat hij gedragen wordt. Amen. David kan met deze God zelfs over een muur springen. Dat zingt hij in Psalm 18. Laten we die psalm gaan zingen. De voorzang en vers 9. Thank you. Zullen we danken en bidden. Heer in de hemel, grote en heilige God, wij danken u dat u ons een koning hebt gegeven die een herder is. Die zijn leven stelde om de schapen te redden. Dat u, Heer Jezus, naar deze aarde wilde komen en uw leven hebt gegeven om ons te redden. Uit de klauwen van de leeuw en de beer, de klauwen van de zonde, de dood en de hel. Heren, wij gaan niet alleen over deze wereld. Maar machtige God, wij moeten nu belijden dat wij zo vaak lijken op Saul en op Eliab. Die zo ontzaggelijk veel ontzag voor Goliath hadden. Omdat ze het spel van deze wereld volgens de regels van deze wereld wilden spelen. Heere God, we zijn zo in beslag genomen door al dat opgeblazen grote gedoe. Dat zich machtig maakt. Dat over ons heerst. Dat ons uitdaagt. Dat u helemaal niet noemt omdat het u niet nodig heeft. En we gaan erin mee. We worden er door opgeslokt. Of we zijn er doodsbenauwd voor. Heere God, schenk ons geloof. Schenk ons ogen zoals David. Die al dat wat op het eerste oog machtig leek, reduceerde tot dat geslachtsdeel. Grote God, geef ons uw geest. Om zo te kijken naar deze wereld. Om te zien waar uw naam wordt gelasterd. En om dan in vertrouwen op u onze weg te gaan. Tussen de linies door. Heren, wij mochten vanmiddag zo'n steentje oprapen uit uw woord. Steentje van genade. Een heerlijke belofte. Wij hoeven niet te zijn als schapen die geen herder hebben. Want er is een koning. Er is een gezalfd. U leeft en u regeert tot in eeuwigheid. Wij danken voor dat heerlijke evangelie en bidden u. Geef dat wij allen door u getroost zo deze week mogen ingaan. Wist u nabij, bij alles wat in deze nieuw begonnen week op ons werk, op ons wacht. Jongelui die misschien nog toetsen hebben. Ouderen die aan het werk zijn. Wees nabij met het werk van de kerkenraad. Wees met uw dienaar, dominee Van der Ree, die u aan deze gemeente hebt gegeven. Zegen hem. Geef hem wijsheid in zijn ambt. Wees met allen die u over ons gesteld hebt. De groten. Van Veenendaal, van de provincie, van ons land en in Europa. Heer, geef dat zij niet bevangen zijn door de macht van Goliath, maar dat ze mogen zoeken naar recht en gerechtigheid. Opdat uw naam, ook in ons land, mag worden grootgemaakt. Heer, wees nabij met hen die moeten vluchten, omdat de grote mannen en vrouwen van deze wereld ruzie maken, oorlog voeren, de aarde uitbuiten. Heere, laat uw koninkrijk en uw gerechtigheid en uw vrede komen, koning van hemel en aarde. U die uw kudde draagt, wees nabij met hen die moeten zuchten in de kaken van de machtigen van deze wereld. Wees met hen onder ons die worden vermalen door al dat grote dat zich over hen groot maakt. Heere, geef dat zij, uw machtige vaderhanden, uw doorboorde herdershanden, dag in dag uit voor ogen hebben en mogen leven tot uw eer. Heb dank voor wat u ons wilde geven in dit uur en verzoen al het zondige door uw eigen werk. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, ik herinner u graag aan de collecte. U hebt de collectedoelen gehoord. U weet hoe u uw gaven mag overmaken. Laten we ons oefenen in het omzien naar het kleine. Laten we ons oefenen in het delen van onze rijkdom. En laten we dan met elkaar gaan zingen Psalm 99 en daarvan het eerste vers. Psalm 99, vers 1 is de slotzang. Ga heen in vrede onder de zegen van uw Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.